Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bruto Nationaal Geluk. En bedankt voor al die fijne reacties op onze comeback van de vorige keer.
Ja, dat was echt tof. En we kregen ook weer een hele hoop nieuwe levensvragen binnen, hè, door onze aflevering via de antwoordapparaat. En dat is de max. We blijven heel graag met jullie in contact op die manier.
Ja, en vandaag, Eva, gaan we aan de slag met een vraag van iemand die ik precies wel heel goed ken.
Ja, iets met appels en bomen en zo.
Dag mama. En dag Eva. Ja, ik wil ook graag een vraag insturen voor het nieuwe seizoen van Bruto Nationaal Geluk. Dus even voor de duidelijkheid, mijn naam is Luna. En ik vroeg me af of je kan worden wie je wil zijn. Of je kan kiezen wie je bent, liever. Ja, dat is een beetje een vage, zweverige vraag misschien. Maar ik herinner mij dat mama soms wel eens zei van je kan worden wie je bent. Of je kan kiezen wie je wil zijn. Of je kan... ja, worden wie je wil zijn. En ik vroeg mij af, dat klinkt heel schoon en ik geloof het ook graag, maar in welke mate kunnen we nu echt invloed uitoefenen op wie we zijn van binnen?
Oh, maar wat een leuke vraag van uw dochter, Maaike. Maar wat ik mij wel afvraag is, waarom stelt ze dat nu niet gewoon aan de keukentafel aan u?
Ja. Wij praten eigenlijk wel vaak aan de keukentafel, vooral tijdens de afwas eigenlijk,
ja?
Over zo'n dingen. Maar Luna is ook fan van de podcast, dus ik denk dat ze er ook gewoon een keertje in wilde.
Ah, oké. Maar de grote vraag is nu, kan jij daar een antwoord op formuleren voor haar? Kan je worden wie je wil?
Ja, of word je wie je al bent?
Ja.
Oké, er zijn grofweg drie dingen die ons bepalen, die dus bepalen wat voor mens we zijn.
Mm-hmm.
De genetica, dus je aangeboren eigenschappen. Je omgeving, dat is dus je opvoeding, je omgeving in je kindertijd, maar ook je omgeving nu.
Ja.
En het derde element zou je je ik-deel kunnen noemen. Je vrije wil, je keuzemogelijkheden, wat jij zelf doet en bent en denkt.
En bestaat iedereen dan uit 1/3 genetica, 1/3 omgeving en 1/3 ik-deeltje? Is dat zo mooi verdeeld in ons lijf?
Nee, dat hangt ook van verschil. Bij het ene thema is dat een andere verdeling dan bij het andere. We hebben dat over de gelukstaart bijvoorbeeld gezien in onze aflevering over hoeveel invloed heb je. Dat de invloed daar is, wat was het? 50% genetisch bepaald je geluk,
mm-hmm.
10% omgeving en 40% ikdeel. Maar dus voor verschillende thema's is dat een andere verdeling. En dat is sowieso niet altijd zo makkelijk te onderzoeken.
Nee.
En hoe zwaar het een of het ander voor jouw individuele leven weegt, hangt ook van veel dingen af. Hè. Bijvoorbeeld, ik kan je voorstellen dat een heftige, traumatische omgeving een veel sterkere invloed heeft op jou dan een rustig gezinsklimaat.
Ja, dat is logisch.
Of je ik-stuk is misschien heel groot als je een echte doorzetter bent of heel wilskrachtig. En dat heeft dan tegelijk ook met je aangeboren persoonlijkheid te maken. Dus het is niet zo makkelijk.
Nou, ik vraag me eigenlijk af hoe dat dan bij mij is. Kan ik dat op een of andere manier testen ergens?
Misschien kan je door achteruit te kijken, niet echt een test, maar wel hoe je dat kunnen doen natuurlijk in coaching of met jezelf.
Ja?
Een keer kijken naar wie je geworden bent en wat daar invloed op heeft gehad. Zo kan je daar wel wat inzicht in krijgen. Hè? Bijvoorbeeld, misschien kan je zien dat je door ervaringen in je jeugd een tijd lang erg verlegen bent geweest, maar dat je op een bepaald moment zelf hebt beslist om daar iets aan te doen.
Ah ja, eigenlijk was dat bij mij wel zo. Wist je dat ik heel verlegen was als kind?
Nee.
Ik durf niks zeggen in het eerste leerjaar. Ik durf gewoon niks zeggen. En ik weet nog, de dag dat ik besloten heb om niet meer verlegen te zijn, was op de scouts. Dan de eerste keer dat ik zoiets heb in een groep durven gooien en de reactie was dan goed. En dan is dat stilletjes aan gegroeid. Ja, ik ga dat nooit vergeten, dat moment eigenlijk.
Ja, zie. Maar terwijl nu zou je toch echt niet meer... niemand zou je verlegen
nee.
noemen.
Nee. Zot, hè?
Maar dan nog is het moeilijk... Dus dat is duidelijk uw ik-stuk, hè, dat beslist van ik wil niet meer verlegen zijn. Maar dan nog is het moeilijk om te weten of uw verlegenheid voordien genetisch bepaald was of door uw omgeving werd beïnvloed.
Ja,
dat is eigenlijk
nee, dat weet ik eigenlijk
de kip
ook
of het
niet.
Ei.
Ja. Oké, ik snap het. Maar dus die drie componenten, die zijn er bij iedereen en die spelen dan op elkaar in constant.
Ja. Maar het is misschien wel interessant als je daar bewust van bent, want dan kan je er ook invloed op proberen nemen.
Ah ja, en op welke manier kan je dan invloed nemen?
Er bestaat bijvoorbeeld zoiets als de epigenetica. Dat is een studie van de uitwerking van genen op je leven. En dat toont eigenlijk dat sommige genetische factoren toch niet actief worden als je bepaald gedrag stelt of in een bepaalde omgeving opgroeit of leeft.
Ah ja.
En dat is erg hoopvol. Hè? We zijn minder bepaald door ons genetisch lot dan we denken. Die omgeving kan dus de werking van genen als het ware activeren of juist uitschakelen.
Maar heb je daar een voorbeeld van?
Bijvoorbeeld, je kan genetisch gevoelig zijn voor het ontwikkelen van diabetes type 2, suikerziekte. Maar als je voldoende gezond eet en heel veel beweegt, dan toch die ziekte niet ontwikkelen. Of je kan van nature aanleg hebben voor depressie, maar door veel positieve relaties daarvoor behoed worden.
Ja.
En er is zelfs een onderzoeker, Bruce Lipton, en die gaat nog een brug verder.
Mm-hmm.
Die is ervan overtuigd dat we met onze perceptie van de realiteit, dus met onze gedachten, ook de expressie van onze genen kunnen beïnvloeden.
Oh, maar dat gaat verder. Dat is telepathie en al. Ja.
Eigenlijk zegt hij, hij verwoordt het zo, als we positieve overtuigingen hebben in ons denken, dan gaan onze, dan samen met ons gedrag, gaan die positieve overtuigingen onze genen voeren naar gezonder en gelukkiger leven.
Oké, ja.
Maar dat is misschien wel kort door de bocht, Eva, want ja, je kan het ook niet omdraaien. Hè. Als je kanker krijgt, ligt dat niet aan te veel negatieve gedachten.
Nee,
dus,
nee. Mm-hmm.
Ja. Maar misschien is het wel zo dat mensen die positiever denken, ook positief gedrag stellen, gezonder eten, misschien meer bewegen, een goede omgeving opzoeken, betere relaties hebben. En dan heeft dat toch invloed op je genen. Dus dan misschien is het wel met een omweg toch waar.
Oké, interessant en op te volgen, die epigenetica eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Maar er was ook de omgeving en dat lijkt mij dan veel gemakkelijker om die wat te veranderen. Hè? De dingen om je heen dan.
Ja. Ja, en op de omgeving waarin je opgegroeid bent, heb je wellicht weinig invloed. Hè?
Ja, geen.
Dat kan ook niet terug in de tijd. Maar je omgeving vandaag, daarmee kan je echt het verschil maken. En je moet de omgeving op dat vlak vooral zien als je sociale omgeving. De mensen die jou omringen en hoe ze zich gedragen en hoe ze met jou omgaan. In de psychologie wordt bijvoorbeeld een fenomeen bestudeerd dat sociale besmetting heet.
Mm-hmm.
En dat gaat letterlijk over de manier waarop het gedrag van jouw vrienden of de groep waar je deel van uitmaakt jou beïnvloeden. We zien die sociale besmetting bijvoorbeeld op vlak van emoties. En meestal zijn mensen ongeveer even gelukkig als hun dichtste contacten.
Ah ja.
En ook op gedrag is dat heel goed te zien. Sportieve mensen hebben vaker sportieve vrienden.
Ah, is dat zo, Maaike?
Ja. Bij ons niet zo, eigenlijk. Nee. Je hebt mij daar nog niet in besmet. Wie weet, wie weet. Wie zich engageert voor de maatschappij, zet vaak mensen om zich heen aan om dat ook te doen. Dus we, ons gedrag, ook als we geen advies geven aan mensen, ons gedrag besmet ook anderen.
Oké, ja.
Dus als je bewuster je context kiest en vaker omgaat met mensen die hun leven leiden zoals jij dat ook graag zou willen, maak je ook van jezelf meer iemand die je zou willen zijn.
Oh, dat is echt iets voor midlifers zoals ik, Maaike. Ik heb heel veel mensen in mijn omgeving in een midlifecrisis die echt aan het nadenken zijn over ja, wie wil ik nu nog zijn, hè? De tweede helft van mijn leven. Ook ik ben daar enorm mee bezig op dit moment.
Ja, kijk, dus Luna, meisje, het wordingsproces is nooit af.
Sorry.
We blijven altijd iets of iemand worden. We zijn daar ook, we blijven daarmee bezig.
Ja.
En ook in ons brein zien we dat trouwens. Die plasticiteit van onze hersencellen is echt heel groot.
Mm-hmm.
Dus als je bijvoorbeeld van werk verandert of emigreert of zo, dan maak je bijvoorbeeld zichtbaar nieuwe breindelen aan of worden bestaande verbindingen krachtiger of zwakker. Je bent dus nooit af.
En nooit te oud om dat te doen ook dan. Hè? Nee. Dus opnieuw gaan studeren, een carrière switch, een sabbatical. Dat zijn allemaal dingen waardoor we onszelf opnieuw een beetje kunnen uitvinden als we dat willen natuurlijk. En niet iedereen heeft een midlifecrisis. Ik mag het hier niet voor algemeen.
Nee, maar je bent dus nooit te oud om nieuwe kunstjes te leren, Eva.
Nee, dat is helemaal waar. Ik ben trouwens als midlifecrisis gewoon weer dansles gaan volgen. Ça va, hè?
Ja, mooi.
En ik heb er echt bewust voor gekozen. En dat is dan toch een beetje dat ik-gedeelte waar jij het in het begin over had. Hè? En daar proberen wij hier toch een invloed op te nemen in de podcast altijd. Nee?
Ja.
Op dat ik-deel.
Daar gaat hier bij ons eigenlijk vaak over. Hè?
Ja.
Over kiezen welk gedrag je stelt, welke activiteit je doet, hoe je je leven bekijkt, wat je denkt over je ervaringen.
Ja.
En we hadden het hier in Bruto Nationaal Geluk al over goede gewoontes opbouwen, in de natuur wandelen, warme sociale relaties aangaan, omdenken was er eentje.
Ja, ja, ja. En daar kan je echt mee gaan experimenteren, zoals dat wij dat doen.
Ja, en die dingen veranderen jou echt.
Ja, 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 dat is waar. Dat heeft echt een invloed. Ik doe dat heel vaak, jij ook. Hè. Ik heb een tijdje die meditaties gedaan, inderdaad, voor onze podcast. Ik werd er echt, echt rustiger van. Ik doe nog altijd die ochtendwandelingen in het groen. Ik schrijf morning pages om mijn creativiteit te stimuleren en ook om mijn hoofd leeg te maken. En Maaike, ik heb iets gehoord bij u over, je hebt een secret lab opgericht of zoiets?
Het is moeilijk om over te praten, want een secret lab is natuurlijk een geheim laboratorium. Hè? Dat is een geheim.
Vertel maar, het toch maar.
Ja. Het is een tip van Emily Wepnik. Dat is die heeft een inspirerende TED-talk over mensen die hun hele leven niet weten wat ze later willen worden. Ik relateer daar nogal aan. En dat gaat dus over multipotentialisten. Mensen die veel veranderen en in veel dingen tegelijk geïnteresseerd zijn en veel projecten willen doen. Maar zij zegt, als je iets nieuw wil, maar je wil het nog niet delen met de wereld, start dan een secret lab.
Ik kan niet eruit praten, want ik ben in de bibliotheek. Omdat ik een geheim laboratorium wil beginnen. Ik heb mij namelijk de afgelopen weken gerealiseerd. En dat is eigenlijk al een jaar of zo aan de gang. Dat ik niet meer zoveel uitdaging vind in mijn werk. In mijn onderneming. Dat ik misschien wel heb gedaan wat ik wou doen daarin. En dat ik niet meer zo goed weet hoe dat mij dan nog meer vervulling kan brengen of zo. En Dus ga ik uitzoeken of ik iets anders ook wil worden of iets anders wil gaan doen. En op aanraden van Emily Wapnick, met haar idee rond multipotentialisme, ga ik dat in een geheim laboratorium doen. Een secret lab. En zo'n geheim labo is eigenlijk niet per se een fysieke plaats of een kamer of zo, of een ruimte, maar wel een soort hoekje in je hoofd. Misschien een schriftje waarin dat je een project erbij begint of iets gaat verkennen of uitzoeken zonder dat andere mensen daarvan weten. Zonder daar iets over te delen. Gewoon nog even rustig in stilte iets ontwikkelen en er ook weer mee stoppen als het klaar is of als het niet klopt. En daarom ben ik in de BIEB, want ik zoek antwoorden over mijn eigen leven. Misschien altijd wel in, eerst in de bibliotheek, in een boek. Dus ga ik vandaag eens kijken waar ik inspiratie kan vinden voor een eventueel parallel leven of een nieuw project. Oké. Okay. Here goes.
Oh, Maaike, maar daar word ik zo nieuwsgierig van. Ik moet dringend ook beginnen nadenken over mijn eigen secret lab, denk ik. Ziezo, Luna. Ik hoop dat je op deze manier toch een beetje een antwoord hebt op je vraag.
Ja, dat zal ik dus horen aan de keukentafel straks.
Ja. En ik hoop dat jij als luisteraar thuis ook iets aan hebt. En is dat zo? Laat het ons dan eens weten, hè, via een bericht of een mail of via onze socials. Of doe een keer zot en schrijf een recensie op Apple Podcasts of in die app Checkpot. Daar kan je ook recensies schrijven. En je kan nu op Spotify ook sterren geven aan onze podcast.
Dus, we krijgen wel heel graag sterren, toch?
Sterren, laat ze maar komen. Laat ze maar komen.
Alle links en info zetten wij op onze website, brutonationaalgeluk.net. En daar kan je ook de link vinden naar memo.fm om jouw vragen in te lezen. En hou je zeker niet in daarmee.
Nee, en zelfs onze Sander, hè, die de jingle en zo maakt voor deze podcast, heeft een vraagje ingelezen, zag ik, Maaike. En het lijkt mij de ideale afsluiter voor vandaag.
Oké, ik ben benieuwd.
Hallo, Sander hier. Ik zou graag eens weten waarom Pasen geen vaste datum heeft. Zoals kerstdag. Bijvoorbeeld. Ha, daar had ik er over nagedacht. Dag.
Maar, oké.
Sander.
Een prangende levensvraag.
Bruto Nationaal Geluk is lid van Luister. Luister. Een netwerk van podcasts gemaakt met passie en métier.